Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 111 en daarvan vers 1 en vers 3. Looft Halleluja, loof de Heer. Verootmoedigen voor de Heere onze God en dat doen we deze morgen door het eerste deel van het avondmaalsformulier met elkaar te lezen en te overdenken op welke manier we ons mogen voorbereiden op het heilige avondmaal. Dus we lezen ter verootmoediging, maar tegelijk vinden we daarin ook de verkondiging van Gods genade, het eerste deel van het formulier om het avondmaal te houden. Daar lezen we het volgende. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook aan u overgeleverd heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heren Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken. Opdat hij of zij een afkeer van de zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toren van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht, en eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dan lezen we het tweede rijtje. Alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij zonder zonde zijn en dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover zullen we nu gaan zingen. We zingen verder Psalm 106 en die zingen we in de versie van Weerklank. We zijn ondertussen toe aan vers 15 en vers 16. Psalm 106, vers 15 en vers 16 gaan we zingen. Zullen we de Heer bidden, ons voor hem verootmoedigen en hem bidden om zijn genade en dan ook bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heer in de hemel, wij identificeerden ons met Israël toen we zongen door eigen schuld is Israël toen blindelings in de val gelopen van het verdwaasd afgodisch spel. Heere God, wij hebben een week achter ons gelaten en als wij nu uw oordeel horen over ons leven, dan gaan ons de ogen open voor wie wij waren tegenover u. Dat wij voor de invloed van het afgodisch spel open stonden en alles wat tegen u inging niet hebben weggedaan, niet hebben omgebracht, maar erachteraan gegaan zijn en daarmee onze eigen wil, ons eigen verlangen zijn gevolgd en niet het verlangen van uw hart en uw liefde. Wij belijden tegen u en tegen elkaar dat wij hebben gezondigd. Heere God, tegelijk denken we deze dag en deze week na over het avondmaal. Dat wat u gaf, dat middel, waardoor u liet zien dat u, ondanks wie wij zijn, bij ons wilt zijn en bij ons wilt blijven. Door het gebroken brood, het vergoten wijn, gebroken lichaam en vergoten bloed van u, Heere Jezus, mogen we tot u komen. En wij bidden u op grond van uw eigen werk, vergeef ons onze zonden van de afgelopen week. Heere, dan staan we op het punt om uw woord te openen. En geef dan dat we in de ruimte gezet door uw genade mogen horen wie u bent. En wat u tegen ons zegt. En dat we dat woord mogen aanvaarden en mogen geloven. Die vaste belofte van u. Dat u gestorven en opgestaan bent. En dat u zo ons leven op het oog hebt en ons dat schenkt. Heere God, leer ons geloven voor het eerst. Maar geef het ook meer en meer. En ook opnieuw, als we ons geloof kwijtraakten, omdat we verstrikt zijn geraakt door de val van het afgodisch spel. Heere God, wees met uw Heilige Geest in ons midden en schenk aan een ieder van ons wat we nodig hebben. Maak het goed, door uzelf en op grond van uw eigen belofte. Wij bidden u voor elkaar, danken u voor het gebedsuur dat ook de afgelopen week weer mocht plaatsvinden. We bidden u, als we aanstaande dinsdag bij elkaar komen, om nogmaals stil te worden in verband met het avondmaal. We bidden u, als aanstaande woensdag er verkiezingen zijn voor de provinciale staten en voor de waterschappen, geef ons wijsheid om juiste keuzes te maken. Geef mannen en vrouwen die in de provincie en het waterschap de juiste keuzes maken voor veiligheid en gerechtigheid. We bidden u voor de paasgroetactie die weer is begonnen. Geef ons milddadigheid om ook daarin te dienen en te geven van de overvloed die u aan ons gaf. We bidden u voor de collecten die straks zullen worden ingezameld, werk van de diaconie en het werk in de wijkgemeente ICF. Zegende dienst die daar straks zal plaatsvinden. Heren, we bidden u zo voor elkaar en we dragen elkaar aan u op waar we de komende weken onderzoeken moeten ondergaan en daartegen opzien. Als we wachten op uitslagen van gesprekken. Heere God, we danken u voor de mooie dingen die er zijn. Wees met ons hier in de kerk en met hen die thuis meeluisteren. We bidden u ook voor de wereld waarin we leven. Als we hoorden van die verschrikkelijke aanslag in Nieuw-Zeeland, wees u nabij met de nabestaanden daar die in diepe rouw gedompeld zijn. Geeft u de vrede van uw naam. Heere God, wij leven in een wereld waar zoveel terreur is, zoveel woede, zoveel haat, zoveel verdeeldheid. En u bent gekomen om alles bijeen te vergaderen. Laat uw koninkrijk komen, Heere. En geef ons als gemeente uw Heilige Geest om die eenheid gestalte te geven in deze stad en de plek waar we wonen. We bidden u voor de kerk wereldwijd. Breid uw koninkrijk uit. Geef dat er velen zijn die met ons de knieën buigen voor u, hoogste God en koning. We bidden u in het bijzonder voor broeders en zusters in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar extremistische en criminele groepen de inwoners in hun greep houden, christenen in het bijzonder worden aangevallen en waar voorgangers die zich uitspreken tegen geweld worden bedreigd. Heere God, geef vrede in dat land. Geef uw kerk de vreugde van het geloof in u, die door uw bloed vrede hebt gemaakt. We bidden u voor christenen in Libië, een land dat nog steeds zo onrustig is, dat worstelt om de wanorde te boven te komen, waar christenen worden gezien als verraders van de islamitische cultuur. Heere God, geef hen ook daar de standvastigheid om te blijven spreken in woord en daad van wie u bent. En wilt u zelf ook daar door uw evangelie heel dichtbij zijn. Zo bidden we voor de wereld, We bidden voor de kerk. We bidden voor elkaar. We bidden om uzelf, Heilige Geest, wees in ons midden. Open ons hart en ons leven. Open uw woord. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan lezen uit het woord van de Heer, twee gedeeltes. Eerst uit het Oude Testament, Exodus 24, vers 1 tot 8. En dan Matteüs 26, vers 17 tot 35. Dus eerst Exodus 24, vers 1 tot 8. Exodus 24, vers 1, daar lezen we Gods dierbare en onfeilbare woord al dus. Daarna zei hij tegen Mozes, klim naar boven, naar de Heere toe, u en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël, en buig u op een afstand neer. Alleen Mozes mag tot de Heere naderen. Zij mogen echter niet naderbij komen en ook het volk mag niet met hen naar boven klimmen. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de Heere en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en ze zeiden, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de Heere op. Hij stond 's morgens vroeg op en bouwde onder aan de berg een altaar en richtte 12 gedenkstenen op voor de 12 stammen van Israël. En hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit. Die brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de Heere, te weten jonge stieren. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen en de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk. En zei, dit is het bloed van het verbond, dat de Heere met u gesloten heeft, op grond van al die woorden. En dat verbond en dat bloed komen ook terug bij de inzetting van het avondmaal. Matteüs 26, vanaf vers 17. Maar het gaat vanmorgen dan vooral om de instelling van het avondmaal. Vers 26 tot en met vers 29. Matteüs 26 beginnen we bij vers 17. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem, waar wilt u dat wij de voorbereiding voor u treffen om het paascha te eten? Hij zei, ga de stad in naar een zekere persoon en zeg tegen hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het paascha gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij, voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En ze werden zeer bedroefd. En ieder van hen begon tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet, Heere. Hij antwoordde en zei, wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is, maar weet die mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas, die hem verraden, antwoordde en zei, ik ben het toch niet, Rabbi. Hij zei tegen hem, u hebt het gezegd. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen eruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u, dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken ze naar de olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan meenemen, want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Tot zover het evangelie voor deze morgen. U mag nu de Heere dienen met uw gaven. Er zijn drie collectes. De eerste collecte is voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst in onze wijkgemeente. De tweede collecte is voor het diaconaat. De derde collecte voor de wijkgemeente ICF. Dus de eerste voor de kerk, tweede voor het diaconaat, derde voor de ICF. Volgende week is er een diaconiecollecte. Die is bestemd voor rehabilitatie van kindslaven in Haiti. En de collecte bij het avondmaal is bestemd voor de Ebenezer School in Malawi. Dus volgende week diaconie voor rehabilitatie kindslaven in Haiti. En de schaalcollecte bij het avondmaal voor de Ebenezer School in Malawi. Maar nu kerk, diaconaat en ICF. De collecten zijn van harte bij u aanbevolen en geheel vrijwillig. Tijdens het collecteren luisteren we naar een koraalbewerking van Johan Ludwig Kreeps. En u kunt hem vinden in Weerklank, nummer 157, O hoofd vol bloed en wonden. Dus als u wilt kunt u mee lezen en mee mediteren. Na de collecte zingen we psalm 51 en daarvan vers 1 en 4. 51, 1 en 4 na de collecte. Na de verkondiging, gemeente, willen we Psalm 114 zingen in de versie van Weerklank. Als de Heer Jezus met zijn discipelen de lofzang gezongen heeft, vertrekt hij naar de Olijfberg. En die lofzang, het Hallel, dat is Psalm 114 tot 118. Dus we zingen daarvan de eerste psalm, die ook heel mooi iets laat zien van de verwachting, van de bevrijding uit Egypte, de verlossing door het bloed. Maar het is wel een ingewikkelde wijs, dus de organist zal eerst even de melodie nog spelen en dan moeten we maar even goed naar elkaar en naar het orgel luisteren. Dan gaat het wel lukken, hoop ik. Psalm 114, Weerklank 1, 2 en 4 na de preek. Gemeente van Christus, wij proberen vanmorgen door te stoten naar de kern van het geloof van de kerk. Namelijk wat het betekent als wij spreken over verzoening door voldoening. Over de Heer Jezus als borg en middelaar. Over het bloed dat ons reinigt van al onze zonden. Vorige week hebben we aan de hand van de eerste woorden van hoofdstuk 26, u weet dat over 2 dagen het Pascha is en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden, daar al iets van gezien. De Heer Jezus is gekomen om te leven. Hij heeft als koning het koninkrijk van God afgekondigd en hij heeft dat koninkrijk door woord en daad bevestigd. En hij gaat door zijn sterven laten zien dat dat koninkrijk zich doorzet. Dat de overwinning van God over het kwaad zich doorzet. Zelfs door de dood heen. Maar toen zagen we ook dat de Heer Jezus niet alleen gekomen is om te leven. Hij is ook gekomen om te sterven. Naast dat profetische en dat koninklijke is er ook het hoge priesterlijke werk van de Heer Jezus. We zagen dat uit die verbinding van aan de ene kant het Pascha, waar een lam geslacht werd, als teken van de bevrijding uit Egypte, samen met dat woordje overgeleverd, een woord dat altijd wordt gebruikt voor de offers. De Heer Jezus laat zien dat hij heel bewust, als het strakjes Pascha is, gaat sterven aan het kruis. En dat dat dus niet alleen maar de nare consequentie is van zijn koningschap, maar dat er nog een diepere laag in zit. Namelijk dat hij als priester en lam tegelijk een offer gaat brengen voor zijn volk. En wat dat betekent, dat wordt ons nog meer ontvouwd en verduidelijkt in wat de Heer Jezus zegt. Op het moment dat die paaschaalmaaltijd wordt gegeten, bij de instelling van het avondmaal dat wij volgende week met elkaar hopen te vieren, dat aan ons wordt bediend. Want het avondmaal heeft altijd die twee kanten. Aan de ene kant wordt het avondmaal bediend, aan de andere kant is het ook een vieren. Voordat we dan komen bij die instellingswoorden, dat brood en die wijn, en daar heel goed naar willen gaan luisteren, Wat zegt de Heer Jezus daar nou en wat betekent dat nou voor dat offer? Gaan we eerst eventjes kijken naar wat er gebeurt. Want we begonnen niet voor niks bij vers 17. En het is de eerste dag van de ongezuurde broden, dus het Pascha begint. En dan vragen de discipelen, waar gaan we dat dan doen? En dan zegt de Heer Jezus, nou ga naar een zeker mens in de stad. Wordt geen naam genoemd. En als je tegen hem zegt, de meester wil het paas gaan houden, dan komt het wel goed. En het komt ook goed. En dan is daar die paasavond, die paaschaavond. En dan ligt de Heer Jezus met zijn discipelen aan. Want men at liggend. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. Alle discipelen, inclusief Judas. Maar vanaf het begin ligt er een sluier over dat feest. Ik bedoel, het Pascha heeft in Israël al enorm veel power, om het maar even zo te zeggen, enorm veel belofte. Een klein slavenvolk is bevrijd uit de handen van de machtige farao door God. Omdat God de God en koning van dit volk wilde zijn. En dat wordt ieder jaar opnieuw herdacht en gevierd. Deze God is onze God. Hij is dezelfde. En als wij nu worden geknecht door de Romeinen, dan is nog steeds die potentie aanwezig dat onze God ons, die van onszelf niet onder de Romeinen uit kunnen, ons zal bevrijden. Het is een feest met een enorme lading en een enorme blijdschap. Onze God is sterker dan welke God of afgod of koning in deze wereld ook. En dan vier je dat feest ook nog eens met je vrienden. En is het voor ons al heel waardevol om met vrienden uit eten te gaan, na een week van druk werken of zo, dan valt de ontspanning en de vriendschap en je hebt mensen waar je even gewoon jezelf kunt zijn en niet een bepaalde rol, en hoe heerlijk kan dat zijn? Is in dat oude Oosten, maar ook in het moderne Oosten, dat eten met elkaar een gebeuren met een nog veel diepere lading. Een gebeuren waarin een gemeenschap met elkaar wordt bevestigd en wordt gevierd. En hoe heftig is het dan als aan het begin van die maaltijd de Heer Jezus zegt: één van jullie zal mij verraden. Ik weet niet of u dat wel eens meegemaakt hebt, dat je met kerst of zo met de familie aan het eten bent of met Pasen. En dat dan een van de tafelgenoten je toefluistert of het hardop zegt: ja, het lijkt wel leuk, maar als je eens wist wat er echt aan de hand was. En meestal wordt daar dan niks bij gezegd en dat maakt het allemaal nog veel enger. Want er gaat van alles door je hoofd. En je zit wel te eten en het is wel feest, maar daar ligt een sluier overheen. Eén van jullie zal mij verraden. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En de ontstaat grote verwarring. Ze werden zeer bedroefd. En ieder begon tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet, Heere. Ik vind dat, als wij een week van voorbereiding op het avondmaal beginnen, een hele mooie vraag. Dat die discipelen aan de Heer Jezus vragen: ik ben het toch niet? Hoe groot ze ook van zichzelf denken. Petrus zegt straks: ja, ik zal nooit aan u geërgerd worden. Op een bepaalde manier houden ze wel er rekening mee dat ook zij de verrader kunnen zijn. En zij gaan daarmee naar de Heer Jezus. Wij gaan een week van voorbereiding op het avondmaal in. En tot jezelf inkeren levert niet altijd het juiste zicht op jezelf op. Want wij zijn mensen die ons eigen leven, ook al weten we dat er dingen verkeerd gaan, altijd naar onszelf toe praten, schoonpoetsen, zoals we ons presenteren op social media, dat we bepaalde dingen eruit lichten, zo doen we dat ook in ons eigen brein. Wij maken een voorstelling van onszelf en op de een of andere manier komen wij zelf er altijd beter uit dan de ander. Dus als wij de komende week ons gaan bezinnen op het avondmaal en ons afvragen: hoor ik aan de tafel bij de Heer Jezus, dan is zelfreflectie, hoe belangrijk ook, heel vaak niet wat ons helpt om werkelijk te leren wie we zijn. Als we op onszelf gaan reflecteren, zien we een reflectie van onszelf die niet aan de werkelijkheid voldoet. De discipelen vragen aan de Heer Jezus: ben ik het? Wij zullen dus door de openbaring van God zicht moeten krijgen op wie we zijn. Niet alleen voor onze zaligheid, voor onze verlossing hebben we de Heilige Geest nodig die onze ogen opent voor de Heer Jezus. maar ook voor de kennis van onze ellende, voor wie we zijn ten opzichte van God. Dat wij hem kunnen verraden. Daar hebben wij de openbaring van God voor nodig. Laten we daarom deze week inkeren tot onszelf. Nagaan wat er bij ons speelde als het gaat over het leven met de Heere God. Het leven voor zijn aangezicht en het leven met zijn mensen op aarde. Maar laten we bovenal inkeren tot Gods woord. De openbaring van wat God van ons leven vindt. Want wij leven in een cultuur waar we van het begin tot aan het einde meekrijgen, jij bent oké. En wij doen dat met ons eigen leven ook, hoe gereformeerd we ook zijn. En dan horen wij in het evangelie van de Heere God, ik vind jouw leven niet oké. Die keiharde boodschap, dat God iets over ons leven te zeggen heeft en ons oordeelt. Hij vindt ons leven niet oké. Dat leren we niet bij onszelf, dat leren we bij het woord van God. Als we op onszelf gaan reflecteren, vragen we Heer Jezus, ben ik het? En dan komen we ook bij elkaar, aanstaande dinsdag. Want de Heer Jezus zegt, ik geef jullie aan elkaar. Matteüs 18. Als je broeder tegen je zondigt, dan ga je naar hem toe. Luistert hij niet, dan ga je met z'n tweeën. Daarin creëert de Heer Jezus, en dat is belangrijk, gemeente, want dat Matteüs 18 met dat elkaar vermanen en zo, dat kennen wij en we hebben dat in een systeem gegoten voor de tucht en zo en hoe dat dan allemaal moet. Maar dat is uiteindelijk niet het diepste punt van Matteüs 18. Het diepste punt van Matteüs 18 is dat wij in het Koninkrijk van God aan elkaar gegeven worden in een gemeenschap die naar elkaar luistert als we elkaar onze schuld openbaren. Wij zijn in de gemeente om de vinger bij de zere plek van elkaar te leggen. Wij luisteren naar elkaar. Als de ander kritiek op ons heeft. Omdat die ander door God wordt geopenbaard als een openbaring van wie wij zijn. Goed, dat even als aanloop naar wat er gaat gebeuren. Eén van u zal mij verraden. En u begrijpt wat de sfeer is. En die vraag van de discipelen, heren, ik ben het toch niet. Wilt u alstublieft zeggen hoe het zit? Neemt u dat alstublieft mee? Heren, wilt u alstublieft mij duidelijk maken hoe het zit in mijn eigen leven? En dan? Dan gaat de Heer Jezus het avondmaal instellen. Dat is bijzonder. Dat is toch apart eigenlijk. Hij weet dat Judas, een van zijn vrienden, hem zal verraden. En dat het verraad zal betekenen dat hij wordt overgeleverd aan overpriesters, aan de Romeinse overheid. Je hebt een vriend en die zit tegenover je of die ligt naast je. En je weet dat hij je zal verraden. Op dit niveau. En Jezus laat zich door die wetenschap niet afbrengen van zijn missie. Zijn missie namelijk om een volk bijeen te brengen rondom God. Hij zegt niet, als het er zo voor staat, Judas, Petrus, andere 10, mij verraden, mij verlaten, mij verloochenen, dan kan ik het niet. Als er een groepje was waarvan ik het gevoel had dat het paste in het koninkrijk, als er een groepje was aan wie ik heb laten zien wie God is, wat liefde is, wat het koninkrijk van God is, dan zijn jullie het. Jullie zijn bedoeld als voorhoede van het koninkrijk. Als jullie niet passen in dat koninkrijk, dan laat ik mijn missie schieten. Hij doet het niet. Hij ligt aan met die 12. Hij weet dat Judas hem verraadt. Hij weet wat Petrus straks zal zeggen. Ik ken deze mens niet. Hij weet wat de andere 10 zullen doen. Hard wegrennen. En dan pakt hij het brood. Hij zegent het, dus hij bidt, hij dankt voor deze gave. En hij geeft het aan zijn discipelen. En dan zegt hij, dit ben ik. En ik wil altijd bij jullie zijn. Want dat is eigenlijk wat hij met dat brood aan het doen is. Leest u maar mee. En terwijl zij aten, vers 26, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei, neem, eet mijn lichaam. Neem, eet mijn lichaam. Dus hij pakt het brood en hij geeft het aan de discipelen. En hij zegt, bij dat brood moet je denken aan mijn lichaam. En zoals dat brood één wordt met jullie, zo wil ik altijd één zijn met jullie. Hij wil één blijven met zijn discipelen. Gemeente, dat is het evangelie. Dat de Heer Jezus ons kent, door en door. En dat hij tegen u en tegen jou zegt, neem, eet, mijn lichaam. Ik wil met jou verbonden zijn. Zoals dat brood één wordt met jouw lichaam, wil ik één zijn met jou. Ik, de gestorvene, de opgestane Heer Jezus, wil één zijn met u en met jou. Je moet er wel eventjes een onderscheid maken. Wij lazen net het voorbereidingsformulier en daar komen die instellingswoorden uit 1 Korinthe 11 naar voren. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dus als wij het brood krijgen, is de gedachte bij Paulus vooral, als wij het brood krijgen en we zien dat gebroken worden, dan helpt dat ons om in gedachten terug te gaan naar Golgotha, waar het lichaam van de Heer Jezus gebroken werd. En als wij daar zijn, dan ontdekken we, mogen we de heilige conclusie trekken, hij is daar voor ons gestorven. En zo maakt de Heilige Geest mij één met hem. Als we dus alleen 1 Korinthe 11 hadden, dan was het avondmaal zoiets als een foto. Stel nou dat iemand waar je jaren mee in huis gewoond hebt, die gaat werken in Amerika. En op de dag dat hij vertrekt, komt hij naar je toe en heeft hij een groot pak. En je pakt het uit en het is een foto van een dag weg of een weekend weg. En die foto die zegt eigenlijk in één moment hoe jullie relatie was. Die foto die herinnert aan dat ene moment waarop jullie vriendschap zeer diep was. Wat gebeurt er dan? Die vriend, vriendin die vertrekt en je hangt die foto aan de muur. En elke keer als je naar die foto kijkt, ga je terug naar dat moment. Dat is de eerste beweging. Je ziet die foto en je denkt, oh ja, toen, daar. En dat gevoel wat daar was, dat komt weer naar boven. En pas dan, wanneer je dus als het ware in het verleden gedoken bent, en dan duik je naar het heden en denk je, hoe zou het met hem zijn? Ik stuur eens even een appje. Dus vanuit dat verleden denk je aan de verbinding die je in het heden nog hebt. Maar dan is dus het avondmaal vooral de foto van wat er op Golgotha is gebeurd. Als ik Matthäus lees, zit er nog een andere dimensie achter. En dat is dat avondmaal mij niet alleen maar herinnert aan vroeger, maar dat brood mij verbindt met de Heer Jezus. Namelijk, je kunt dus die foto hebben, maar iemand anders die vertrekt, weer even dezelfde situatie, je hebt jaren met elkaar gewoond en die persoon die vertrekt naar Amerika om te gaan werken, en die geeft je geen foto, maar die geeft je iets van zichzelf. Weet ik veel, een t-shirt of zo. Wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er iets anders. Op het moment dat je dat t-shirt pakt, ja, er is niet één moment waar je dan aan terugdenkt. Nee, je bent door dat t-shirt veel directer verbonden met die vriend. Je kunt hem zo ongeveer ruiken. Je voelt, dit is hem. En dus, op het moment dat je dus iets dierbaars hebt dat van die persoon zelf geweest is, is je eerste richting niet terug naar een bepaalde gebeurtenis, maar sta je meteen op scherp. Als je dat aandenken, dat t-shirt of zo, als je dat pakt, dan ben je als het ware verbonden met die vriend. En het gaat niet eens meer zozeer om dat appje wat je hem moet sturen, want hij of zij is zo'n beetje bij jou in de kamer. Je kunt hem zo ongeveer voelen aan dat wat hij of zij heeft achtergelaten. Nou, iedereen heeft misschien wel dingen van vader, moeder, opa of oma in de kast staan. Dat als je ze pakt, je niet zozeer denkt aan iets wat gebeurde met opa en oma, maar dat je eventjes gewoon heel dicht bij opa of oma bent. En dat is de dimensie die in het evangelie van Matteüs zit. Want bij Paulus was de Heer Jezus al naar de hemel. Hier is hij er nog. Hij is bij zijn discipelen en zij beleven die gemeenschap van dat samen Pascha vieren, dat feest van de bevrijding. En de Heer Jezus zegt, dit blijven we doen. Deze gemeenschap blijft bestaan. En om dat bij jullie duidelijk te maken, geef ik jullie dat brood niet alleen maar als een foto. Denk eens aan wat ik voor jullie heb gedaan op Golgotha. Maar als een aandenken aan wie ik ben. Het staat er ook bij, hè? Ik zal hiervan niet meer drinken totdat ik terugkom in het koninkrijk van mijn vader. Het is dus het eten en het drinken dat ons verbindt met de Heer Jezus. Daar moet ik straks nog meer over zeggen, want op deze manier denkt u, nou gaat hij door de bocht, want dat begint bijna rooms te worden. Dat klopt, maar die dieptedimensie, die zit dus wel in het evangelie van Matteüs. Het is dus meer dan alleen maar een cognitieve exercitie met je hoofd. Ik geef jullie het plaatje van het gebroken brood en denk maar terug aan vroeger. Nee, er gebeurt ook wel degelijk nog iets anders. Want, wat staat er op de voorgrond? En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij gezegend had, brak hij het. En je ziet het in het Nederlands niet, maar al die andere woorden, eten, nemen, zegenen, dat zijn andere werkwoordsvormen dan dat breken. Dat breken, dat springt er ineens uit. Ja, dat brood werd constant gebroken. He, want dat waren kleine broodjes en die kwamen gewoon in zijn geheel op tafel. En dat doopt je dan in de saus en dat at je dan. Dus dat brood werd constant gebroken. Maar hier wordt het er dus uitgelicht. Jezus breekt heel bewust. Wat geeft hij als aandenken? Niet een t-shirt, maar gebroken brood. Zijn wezen, de kern van zijn missie, van zijn zijn onder zijn discipelen, is dat hij zich weggeeft, dat hij zich laat breken. En dus als hij strakjes sterft, is dat niet maar de vervelende uitkomst van dat koninkrijk wat de mensen niet pikken, maar is het de gave van Jezus die zich laat kruisigen en zo op die manier bij zijn discipelen is. Dus, als wij het brood gebroken zien worden, zien we het hart van God. Hij laat zijn zoon sterven. Zien we de wil van Jezus, namelijk zichzelf verbreken, zichzelf geven tot in de dood. Dat is één. Dat over het brood. En dan twee, die drank, vers 27. Hij nam ook de drinkbeker En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drink allen eruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Dat gieten van die wijn staat parallel aan dat brood. Het brood is lichaam, bloed, wijn is bloed. Maar daar komt uitleg bij. En die moeten we goed bedenken. Want dan komen we bij, ja, oké, de Heer Jezus geeft zichzelf, maar wat betekent het? Wat is dan, het hart van God is dat hij zich verbreekt, dat hij zijn zoon geeft. Wat betekent dat? Je kunt natuurlijk heel hard roepen, wat een liefde, God geeft zichzelf, maar waar staat het voor? Wat doet het? Wat bewerkt het? Nou, dat komt bij dat bloed. Dit is het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Nieuw verbond, voor velen vergoten tot vergeving van zonde. Verbond en vergieten. Dat zijn woorden die te maken hebben met het offer. Wij hebben gelezen Exodus 24. Daar kwamen die twee priesters weer om de hoek, hè? Hebt u ze gezien? Die mochten dus mee, waar we het woensdagavond over hadden. Die twee priesters mochten mee de berg op, maar Mozes ging naar God. En toen hij bij God vandaan kwam, had hij de wet. God had dit volk uitgekozen. Hij wilde wonen bij dit volk. God van hemel en aarde, de schepper, die door de zonde was weggeduwd uit zijn eigen wereld, wil terug en hij wil bij dit volk zijn. En hij zegt, dit is mijn wil, dat wij een werkelijkheid hebben waar liefde voor mij en voor elkaar het een en het al is. Dat is zeg maar de samenvatting van het hele verbond. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. En dan zegt dat volk, tot twee keer toe hebben we het gelezen, dat volk zegt, alles wat de Heere zegt, zullen we doen. God zegt, ik wil bij jullie wonen. En dan teken ik in mijn wet mijn toekomst, mijn perspectief. En dat volk zegt, wij willen in dat perspectief, in dat koninkrijk, in dat verbond met u leven. En wat gebeurt er dan? Dan wordt er een offer gebracht. En het lam, het bloed van het lam, wordt gesprenkeld over dat volk. Het is dat bloed wordt opgevangen, de helft. En met die schaal gaat Mozes naar dat volk en hij sprenkelt het bloed over dat volk. Wat heeft dat nou voor betekenis? Nou, bloed heeft in een verbond altijd een soort hele strenge betekenis. Kijk, stel twee koningen maken een afspraak, wij maken vrede. En dan hakken ze daarna een dier door. Waarom? Om te laten zien op het moment dat wij onze afspraak overtreden, mag met ons gebeuren wat met dit beest gebeurd is. Dus op het moment dat een van beiden het verbond verbreekt, het contract openbreekt, dan moet hij gedood worden. Zoals nu dat dier door midden gesneden wordt, denk even aan Abraham die dan tussen die dieren door de Heere God ziet gaan. Nou, daar heb je dat. Als je een verbond hebt, dan leg je een dier aan twee kanten en je gaat daar tussendoor met z'n tweeën. En daarmee zeg je, ik neem de consequentie van dit verbond op me. Op het moment dat één van tweeën het verbond verbreekt, mag met mij gebeuren wat met dat beest gebeurd is. En nou zegt de Heer Jezus, kijk eens naar die wijn, dat is mijn bloed, dat vergoten wordt als een nieuw verbond. God wil opnieuw bij jullie wonen. Maar net zoals dat de eerste keer ging met dat bloed, is er nu ook bloed. Daar zit iets angstaanjagends in. Want wij, net zoals het volk van Israël, hebben het verbond met God niet gehouden. Wij hebben niet geleefd in zijn koninkrijk, ook de afgelopen maanden niet. En daarom moet met ons gebeuren wat met dat dier gebeuren moet. Wij passen niet in een relatie met God. Wij kunnen niet met hem communiceren. Maar er staat hier wel een avondmaal. En dat is één. Dat Jezus dan zegt, ik ben het lam. Ik draag de consequenties van het verbroken verbond. Ik sterf. En zo draag ik de straf die jullie hadden moeten ondergaan. Hij gaat in onze plaats. Hoe kan dat? Want als wij iets gedaan hebben, dan moeten wij het toch zelf rechtzetten. Dat klopt. En wij vinden dat volgens mij ingewikkeld. We kunnen het in de kerk heel vaak roepen, hij is voor ons gestorven, maar het ons indenken, het zit niet in ons systeem. Want op die manier doen we dingen niet. We zeggen tegen onze kinderen, ik wil dat je het zelf goed maakt. En dan leven we in de kerk van iemand anders die het goed maakt. Hoe kan dat? Nou, er zit in dat bloed nog een tweede betekenis. Wat ik nu dus ontzettend aan het vermijden ben, is een taalgebruik uit de economie en een taalgebruik uit de rechtbank. Het taalgebruik dat zegt Jezus is voor ons iets aan het betalen. En het taalgebruik Jezus is voor ons in de rechtbank iets aan het recht zetten. Dat is ook taal, vooral bij Paulus, maar daar is het, dat gaat het niet over bij het avondmaal. Bij het avondmaal gaat het over het offer. En dat is niet juridisch en dat is ook niet economisch. Maar die economische taal zit wel heel erg in ons. En omdat onze economie nou eenmaal anders werkt dan hier, namelijk dat iemand voor ons kan betalen, dat kunnen we ons niet meer voorstellen, komt dat heel vaak in de knoop. En het helpt ons volgens mij als we dus heel goed bedenken dat het in Matthäus en bij de instelling van de avondmaal gaat over de taal van het offer. Want wat staat er in Exodus 24? Hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit. Die brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de Heere, te weten jonge stieren. Dus er is niet alleen een verbond. God zegt, ik wil bij jullie zijn, houden jullie aan mijn wet. Het volk dat zegt, ja, wij houden ons aan uw wet, wij willen bij u horen. En dat God dan zegt, oké, dan hebben we een verbond. Dan zijn wij bij elkaar. Mijn genadige aanwezigheid. Nee, er zit nog iets tussen. Dat die jonge mannen offers moeten brengen. Wat betekent dat? Nou, daar hebben we eventjes Leviticus 17 vers 11 voor nodig. Want er staat in Leviticus 17 vers 11, het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven, om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Het leven van het vlees is in het bloed. Kijk, als je eenmaal iemand zo verwondt dat het bloed uit hem wegloopt, dan leeft hij niet langer. Dus het idee in het Oude Oosten was, het leven van de mens zit in het bloed. Op het moment dat je dus dat leven, dat bloed geeft, geef je het leven van dat dier. En wat gebeurt er dan? Het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Dat bloed van die jonge stier of van het lam of van wat voor dier dan ook, dat zorgt ervoor dat de ziekte en de zonde en de schuld als het ware worden bedekt. Het bloed van het dier zijn als een sluier over onze schuld en onze zonde en de wanorde van een individu of een heel volk. Het reinigt de gevolgen van de zonde. Het biedt de mogelijkheid van een relatie met God die niet wordt bezoedeld door schuld. Die gift, die wordt geschonken. Ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven. En die gift is dus kostbaar, omdat het te maken heeft met leven en met bloed. Waarom? Als die deken van dat bloed over ons leven ligt, wordt de communicatie met God tussen hemel en aarde opnieuw hersteld. Opnieuw is er een relatie tussen God en deze wereld. En opnieuw, het komt uit een cultuur waar wij niet zo in zitten. Alhoewel we er wel weer steeds meer in komen. Kijk, als wij iets verkeerd gedaan hebben, je bent door het rode licht gereden. Dus oké, dan heb je iets verkeerd gedaan, dan krijg je een boete thuis, die betaal je en dan is het klaar. Ja, dan werk je dus met schuld. Ik heb iets verkeerd gedaan, dus iets groots of iets kleins, ik moet daarvoor boeten en daarna is het klaar. Als je werkt in een cultuur met eer, dan is er veel meer de gemeenschap als een eenheid. Ga je bijvoorbeeld in Afrika kijken, dan is er de dorpscultuur of de clancultuur. En op het moment dat er iets misgaat, jaar na jaar komt er een misoogst, wordt er binnen de clan gekeken, wat is er aan de hand? Zoals het in de Bijbel gaat bij Achan. Hoe kan het nou dat we de strijd bij Ai verliezen? Er is iets mis in ons systeem binnen de 12 stammen van Israël. Nou, dat is veel meer, en dat kunnen wij ons niet zozeer voorstellen, dat het dus slecht weer is. En dat je je dan dus afvraagt, wat is er nou misgegaan in onze clan? Wat is er misgegaan in Israël? Maar dat gebeurt bij Achan. En dan wordt het lot geworpen. En uiteindelijk komt het bij de familie van Achan. Hij heeft binnen de relatie met God iets verstoord. Hij heeft namelijk niet geluisterd naar de Heere God. En dan moet er, dan moet dat rechtgezet worden. Niet alleen voor Achan, maar voor heel dat volk. En Achan sterft en dan komt uiteindelijk het volk Kanaan binnen. Maar je kunt het je ook wel weer voorstellen. Want als je twee vrienden hebt en iemand heeft je echt heel erg bedrogen, dan ben je er niet met alleen maar te zeggen, sorry, had ik niet moeten doen, ik heb er spijt van. En de ander zegt, oké, het is vergeven. Dan kan het wel vergeven zijn, maar vergeten is het niet zomaar. Dan heb je iets nodig. Dat je samen iets gaat doen, dat je weer vertrouwen in elkaar krijgt, weet ik veel. Om dat te herstellen, om dat evenwicht, om die vriendschap, om dat vertrouwen te herstellen. Nou, dat zit in dat offer. Dat bloed, dat leven, dat wordt voor God neergelegd. En God zegt, ik accepteer dat bloed, en daar zit het hem in. God zegt, ik accepteer dat bloed als een deken, als een verzoening voor jullie zonde. Ik zie dus die zonde niet meer. Ik ben er ook niet meer vertorend over. En als die zonde en die toren er niet meer zijn, dan kunnen wij met elkaar leven. Hebt u dat? Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen wordt vergoten, uitgegoten. Uitgieten is de taal van het lam, van het offer. Jezus heeft zichzelf gegeven. Omdat u het verbond met God hebt verbroken. En God accepteert het lijden, sterven van Jezus als een verzoening voor uw zonden. God zelf gaf in het Oude Testament de offers. God geeft aan u Jezus. En u mag in geloof de Heer Jezus aanvaarden. En wat gebeurt er dan? Dan wordt u één met hem. God heeft met hem een nieuw verbond gemaakt. Hij is gehoorzaam geweest aan God tot het einde toe. En u mag bij dat verbond, niet omdat u ook gehoorzaam bent en niet pas als u gehoorzaam bent, maar omdat u gelooft dat dat lam voor u is gestorven. Dat door dat lam er over uw leven een sluier van verzoening ligt. Omdat God zelf die verzoening voor u heeft bewerkt. Jezus kwam naar deze aarde om te leven. Om het koninkrijk van God te vestigen. Maar hij kwam ook om te sterven. Omdat hij wilde dat u weer bij God kon zijn. Net zo één als dat brood één wordt met u. En die wijn één wordt met u. Zo wil de Heer Jezus één zijn met ons. En dan dat laatste. En daar komt dus die correctie. Want ik zei net, het begint een beetje op die Rooms-Katholieke avondmaalsleer te lijken. De discipelen, die gaan iets ontdekken. Namelijk, dat de Heer Jezus zegt, dat ze kunnen nemen. Neem, eet. Tot nu toe hadden zij geleerd. Tot nu toe waren ze Jezus gevolgd. Tot nu toe hadden ze Jezus gehoorzaamd. Maar daar redden ze het niet mee. Met hun eigen volgen van Jezus. Nu leren ze dat ze kunnen nemen. Dat ze mogen handelen vanwege wat hun wordt gegeven. In het avondmaal staren wij naar brood, dat wordt gebroken en we nemen het. We nemen, we handelen, we eten, omdat we ontdekken wat ons gegeven wordt. Jezus. Ik hoop dat dat vanmorgen bij u helder is geworden. Er wordt iets aan ons gegeven. Jezus. Het bloed van het nieuwe verbond. God legt die sluier van verzoening over uw leven. Zonder dat bloed redden we het niet. En als we dat bloed, als we dat offer van de Heer Jezus aanvaarden zonder het te geloven, zonder het te vertrouwen, dan zijn we als Judas, die opstaat en Jezus gaat verraden. En dat kan als je aan het avondmaal zit, dat je zonder dit wonder te zien het brood neemt en de beker drinkt. Maar het kan ook als je blijft zitten. Er is maar één middel tot behoud. De Heer Jezus wil met u en met jou verbonden blijven. Ondanks uw schuld, ondanks het gebroken verbond. En er is maar één middel. Neem en eet. Wie hem links laat liggen, lijkt op Judas. Lijkt op Petrus. Gemeente, doe dat nou niet. Hij, de God van hemel en aarde, heeft een lam gegeven. En dat lam dat wilde sterven. Voor uw schuld, voor uw zonde, in uw plaats. En er is een nieuw verbond. Het verbond tussen God en de Heer Jezus. En wij mogen erbij horen. En wat is dan de consequentie van dat verbond? Tot een vergeving van al onze zonden. Wij mogen rein voor God verschijnen, met God leven, met hem feest vieren aan zijn tafel. Amen. Laten we danken. Heere in de hemel, wij danken u dat u zelf een lam gegeven hebt, dat onze schuld bedekt. En dat u ons met dat lam verbindt. U, Heer Jezus, bent gestorven. En zo kwam er een nieuw verbond. U, Heere God, met uw vrede en uw genade was weer bij de mensen, bij één mens. Maar u wilt dat wij er ook bij komen. Neem, eet. En als wij het gebroken brood en de vergoten wijn tot ons nemen, dan worden wij verbonden met dat wonder dat u stierf. Dat u leeft. En dat wij door u deel mogen krijgen aan dat nieuwe verbond. Dat wij, o grote God, bij u mogen zijn. Als uw kinderen. Heere God, wat een wonder. Als die maaltijd lag onder het beslag van die aankondiging, één van jullie zal mij verraden. Als zo ons leven ligt onder het beslag van uw oordeel, dan bidden we, open ons daarvoor deze week voor het eerst of opnieuw de ogen. Maar geef dat we bovenal de ogen gericht houden op u, Heer Jezus, die in de hemel zit. En die wilt dat we aan u denken. En die wilt dat we u geloven als een verbroken Heere, als een vergoten middelaar. Dat is uw wezen, dat is uw liefde, dat is uw genade. En zo is de ruimte om te leven met u. Zo worden al onze zonden vergeven. Er staat niks meer tussen u en ons in. Dat is wat u ons te bedenken en te geloven geeft. Heere God, laat niemand van ons achterblijven. Laat volgende week niemand van ons in de bank kunnen blijven zitten. Laat er niemand aan tafel komen zonder dat hij zicht heeft op dat grote wonder dat u, Heere God, zelf een lam gegeven hebt, zodat wij vrijuit in dat verbond met u kunnen leven en u mogen dienen. Heere God, het zijn van die oneindig grote zaken. Het is een wonder dat voor ons te groot is. Geef ons geloof. Geef ons de vreugde. Dat we het weten mogen, dat we het proeven mogen. Hij voor ons en daarom ben ik van hem. Wij zijn van u. En mogen leven in uw verbond. Heere God, wat een oneindig wonder. We kunnen het niet zelf maken. We kunnen niks meenemen. We kunnen alleen maar ontvangen. Neem en eet. Maar er valt dan ook te ontvangen. Er valt dan ook te nemen, want u geeft uzelf. Laat het niet zo zijn dat iemand van ons uw offer, uw overgave, uw nieuwe verbond afwijst. Maar dat we alle u vol blijdschap, vol verootmoediging, vol verwondering ontvangen. En vol geluk het mogen weten. Het bloed, dat reinigt mij. Heere God, wees bij ons in deze week van voorbereiding. Breng ons vanmiddag bij elkaar in de ICF-wijk. En breng ons dinsdag bij elkaar. Geef ons ook de moed om elkaar de ogen te openen voor dingen die verkeerd gingen. Omdat we zo, ziende op uw oordeel, mogen zien op het lam dat ons oordeel droeg. Geef het, Heere, uit genade, om Jezus wil. Amen. De Heere blijft trouw aan zijn verbond, niet vanwege ons, maar vanwege zijn eigen Zoon. Psalm 105, vers 5 is de slotzang. 105, vers 5. In een verzoende wereld mogen we leven onder Gods zegen. Ontvang dan die zegen met een blijmoedig hart. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.